Ik wil graag één moment even stil zijn en zo even bidden. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we vanmorgen ook uw woord echt mogen opendoen. Dat we u de eer en de aanbidding mochten geven, ook in de liederen die we zo gezongen hebben. Vader, het is een grote genade dat we kinderen van u zijn en dat we u mogen naderen en dat we van u mogen ontvangen wat u wilt geven, ook vanmorgen. We bidden dat u ons echt zegent in het spreken en in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. We hebben vanmorgen een kort Bijbelgedeelte. En dat is uit Efeze, hoofdstuk 5, vanaf vers 15. Als u een Bijbel heeft, of als u een telefoon heeft, moet je erbij zeggen. Tegenwoordig, Efeze, hoofdstuk 5, vanaf vers 15 tot 21. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Zoals ik al zei in mijn inleiding, er zijn maar liefst 12 verwijzingen naar de Heilige Geest in deze brief aan de Efeziërs. En als je die samenvat en ordent, dan ontdek je iets heel interessants. In die eerste gedeelte, die brief van de Efeziërs, kun je eigenlijk in 2 gedeeltes opdelen. En in de eerste helft, de eerste 3 hoofdstukken, dan noemt Paulus 5 specifieke bedieningen van de Heilige Geest. En in die tweede helft, in de hoofdstukken 4, 5 en 6, geeft hij ons, mij, jullie, 5 verantwoordelijkheden die ik jegens de Heilige Geest heb. En als je deze vergelijkt, dan zie je dat ze als 2 handen eigenlijk in elkaar passen. In die eerste hoofdstukken wil Paulus echt iets laten zien van de rijkdom die we hebben als christenen. Hoe rijk gezegend dat we zijn. En dan in die volgende hoofdstukken, dan zie je die verantwoordelijkheden die ons gegeven zijn. Weet je, als je werkelijk wedergeboren bent, als je een kind van God bent, tot geloof gekomen bent, dan is dat een vraag eigenlijk ook. Hoe is het tussen mij en de Heilige Geest? Hoe is mijn relatie met de Heilige Geest? En wat ik vanmorgen wil doen, is die 5 bedieningen van de Heilige Geest kort toelichten en dan samen ontdekken wat zijn onze verantwoordelijkheden. De Heilige Geest, dat is de eerste bediening. De Heilige Geest heeft ons verzegeld. In hem, staat er in Efeziërs 1, in hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u ook tot het geloof gekomen. U bent verzegeld met de beloofde Heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft en tot lof van zijn heerlijkheid. Dat zijn heel veel dingen die daar in één vers worden gezegd. Daar kun je wel een hele preek op zich aan wijden. Maar ik wil even dat eruit halen, die eerste bediening van de Heilige Geest. Hij heeft ons verzegeld. Dat geldt voor iedereen die, wat dit vers zegt, die gered is. Ieder mens moet gered worden. Zonder Jezus Christus zijn we verloren. En daar moeten we gered worden. Het gaat ook over uw redding, staat er. Het gaat over uw redding. Het gaat over jouw redding. En als je niet gered bent, dan is vanmorgen die oproep om je te laten redden, om je te laten behouden. En dan gebeurt dit, dan komt de Heilige Geest in een mens wonen. En dan verzegelt hij ons. Die Geest van God verzegelt ons. Weet je, de zegel, dat is eigenlijk een, dat herkennen we niet meer zo, maar vroeger als heersers, machthebbers, een belangrijke brief moesten versturen, en dat was echt vertrouwelijk wat erin stond, dan werd op zo'n brief een zegel gedrukt, een bepaalde smurrie zal ik maar zeggen, en er werd dan een zegel in gedrukt, en dan was dat verzegeld, dan was dat afgesloten. En dat had dus te maken met echtheid ook. Dat was een waarmerk. Er was dat een eigendomsrecht op die brief, op die inhoud. En dat duidde ook op bescherming. En zoals je ook in een paspoort heb je ook een waarmerk, een watermerk. En dat is ook een bewijs van de echtheid. Of in een bankbiljet zit een watermerk als bewijs van de echtheid. En zo draagt ieder kind van God, die draagt een kenmerk. En dat is een goddelijk zegel. Een goddelijk zegel. En dat is de Heilige Geest. Wie gelooft, ontvangt de Heilige Geest als een zegel. En God zegt dan als het ware, je bent mijn eigendom geworden. Je behoort mij nu toe. Je bent echt. Je bent veilig. Je bent beschermd. Je bent geborgen. Ik zal je bewaren tot die dag van de verlossing. Want die Heilige Geest is dan een soort onderpand. Een onderpand voor de totale erfenis die we straks ontvangen als we zeg maar met Jezus zijn en we met hem zeg maar voorgoed echt verbonden zijn in de heerlijkheid als hij ons komt halen. Dus de Heilige Geest heeft ons verzegeld. Dat is gedaan. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid die daar tegenover staat. En in het tweede deel van die brief, daar staat, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Tot de dag van de definitieve verlossing. Hij heeft mij verzegeld, dat is zijn verantwoordelijkheid. Bedroef de Heilige Geest niet, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar wat houdt dat nu dan in? En dan vertelt Paulus ons ook, hij laat daar niet onduidelijkheid over bestaan. Hij vertelt ons ook hoe we de Heilige Geest kunnen bedroeven. In hoofdstuk 4 van deze brief staat een lange lijst met zonden die we soms als heiligen, als christen ook begaan. Hoe kunnen we de Heilige Geest bedroeven? Efeze 4 vers 22 zegt, door bedriegelijke begeerte na te jagen. De andere vertaling zegt misleidende begeerten. Dat zou de Heilige Geest bedroeven. Stel je voor dat je de tempel van de Heilige Geest, wat we zijn, zegt de Bijbel, dat je die ontheiligt. Vers 25 zegt, door liegen kunnen we de Heilige Geest bedroeven. Paulus zegt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Hij is de geest van de waarheid. Dus als we liegen, dan bedroeven we hem. Vers 26 zegt, word je boos, zondig dan niet. De zon mag niet ondergaan over onze boosheid. Geef de duivel geen kans, staat erbij in dat vers. En de Heilige Geest, dat beeld, dat kennen we denk ik wel. Dat is ook het beeld van een duif, van een vredesduif. En onze boosheid, die zal hem bedroeven. Vers 28 zegt, door diefstal kunnen we de Heilige Geest bedroeven. Wie een dief was, stelen niet meer, staat er dan. Maar zorg dat je met je handen wat verdient, zodat je iemand anders kunt helpen. Wat een praktische toepassing maakt de Bijbel. De Heilige Geest wordt ons gegeven. Het is een gave van God. Hij komt om ons alles te geven wat we nodig hebben. Dus als we stelen, dan bedroeven we de Heilige Geest. Ik kan op allerlei manieren stelen. Ik kan als werknemer tijd van mijn baas stelen. Ik kan natuurlijk ook spullen stelen. Het kan zoveel inhoud hebben. Vers 29 van Efeze 4 zegt, door onze taal, door verkeerd woordgebruik, door verderfelijke vuile taal. Er staat, laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. De Heilige Geest is de Heilige Geest. Het is de hemelse duif, en die duif is een vogel in de Bijbel die rein is ook. Paulus zegt dat als er afbrekende taal gebruikt wordt, dat we dan de Heilige Geest bedroeven. En de vraag is dan, hoe is ons taalgebruik? Hoe is jouw taalgebruik en mijn taalgebruik? Vers 31 zegt, door bitterheid en toorn en woede en geschreeuw en kwaadspreken kunnen we de Heilige Geest bedroeven. Vers 32 zegt, door een hardvochtig en onvergevend hart kunnen we Gods Geest bedroeven. Dan zeg je misschien nu, ja, maar beste broeder Edward, wat dit soort dingen overkomen christenen toch niet? Dat doen we toch niet als christenen? Maar het is wel zo. Soms is dat zo. Anders stond het hier niet. Anders zou Paulus het niet schrijven. En het bedroeft de Heilige Geest. Ik kan dus niet zeggen vanuit mijn verantwoordelijkheid van, ik ben verzegeld en ik kan nu leven zoals ik wil. Hij heeft mij verzegeld en hij woont in mij. En nu wil ik hem niet bedroeven. Mijn eerste verantwoordelijkheid is dus, bedroef de Heilige Geest niet, want hij heeft mij verzegeld. Ik heb mezelf de vraag gesteld, als ik de Heilige Geest was, zou ik dan met mezelf kunnen leven? En als jij de Heilige Geest was, zou jij dan met jezelf willen leven? Het tweede wat de Heilige Geest doet, is hij geeft mij toegang tot de Vader. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Hij heeft mij verzegeld en hij heeft mij toegang gegeven tot God de Vader. Paulus heeft het hier over Joden en heidenen. Iets wat in die tijd heel erg speelde. En hij neemt de lezers, de hoorden als het ware mee naar de tempel. En hij zegt, ik wil jullie iets laten zien in die tempel. In die tempel was een gordijn. En de Joden mochten niet voorbij dat gordijn komen. En in die tempel was een muur. En de heidenen, niet-Joden, waren dat, die mochten niet voorbij die muur komen. Als een Jood voorbij dat gordijn ging, dan werd hij gedood. En als een niet-Jood, een heiden, voorbij die muur ging, dan werd hij gedood. Maar toen Jezus kwam en stierf aan het kruis, toen werd dat gordijn van boven naar beneden opengescheurd. En dat betekende dat er een vrije toegang was voor mensen die christen, die Jood waren, en voor mensen die niet-Jood waren. De Heilige Geest geeft ons toegang tot de de Vader. Door hem hebben we beide toegang tot de Vader, door één geest. Weet je, ik kan niet in mijn eigen naam naar God de Vader gaan. Ik moet in de naam van Jezus komen. Dat bidden we ook vaak. Als we zeggen, dan bidden we in de naam van Jezus. In de naam van Jezus mag ik bij God aankomen. En ik kan niet in mijn eigen zondige natuur komen. Mijn natuur is niet goed genoeg om tot God te komen. Maar ik moet komen door de Heilige Geest. Jezus is mijn voorspreker in de hemel. En de Heilige Geest is mijn voorspreker hier op de aarde. En wanneer ze beide samenkomen in mijn leven, dan heb ik toegang tot de Vader. Weet je, het maakt me echt dankbaar en blij te beseffen dat ik niet via een mens op aarde hoef te gaan naar God. Of dat ik niet een ceremonie moet ondergaan. Maar dat ik door Gods Geest en in de naam van Jezus vrij naar God mag toegaan. Wat is nu mijn verantwoordelijkheid? Efeziërs 6 zegt, bid en smeek in de geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijzen. Mijn verantwoordelijkheid is om te bidden, om tot God te gaan. Want die toegang, die is vrijgemaakt. Bidden in de geest, wat betekent dat? Als ik niet bid, dan maak ik dus niet geen gebruik van het voorrecht dat ik heb om naar God toe te gaan. Het voorrecht dat ik heb gekregen. Het woord toegang, ik heb het opgezocht, het woord is eigenlijk een beetje een technische term. En het betekent eigenlijk introductie bij de koning. En weet je, ik dacht daarover, ik zou dat enorm voorrecht vinden als ik zou worden uitgenodigd bij de koning. Als ik een brief zou krijgen van Willem-Alexander en hij nodigt mij uit om bij hem op audiëntie te komen in het paleis Huis ten Bosch. Daar woont hij, geloof ik. Of daar heeft hij residentie, of hoe moet je het zeggen. Ik zou dat een enorm voorrecht vinden. Dat zou een eer zijn. Maar weet je wat ik heb? Ik heb een nog veel grotere eer. Ik mag steeds op audiëntie komen bij de koning van alle koningen en de heer van alle heren. En weet je, ik denk dat het probleem vaak bij ons christenen ook is dat we geen gebruik maken van dat voorrecht. Het is veel gemakkelijker om ons zorgen te maken dan om te bidden. En het is veel gemakkelijker om onvrede of kritiek te uiten en te klagen dan om te bidden. En Paulus zegt, hij heeft je toegang gegeven. Gods geest heeft je toegang gegeven. Bid nu in de geest. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Weet je, soms, mensen hebben me dat ook wel eens gezegd en ik ken dat in mezelf ook, dat je soms bijna niet kunt bidden. Dat je door een zware tijd gaat of een moeilijke tijd. Misschien een tijd van depressie of tegenslag of lijden of pijn of ziekte. Dat je zelf niet kunt bidden wanneer onze gedachten vertroebeld zijn. En dat we dan mogen zeggen, Geest van God, neem het over in mijn leven. Neem mijn hart. Geeft u mij de gebeden in het hart die ik zelf niet kan bidden. De Heilige Geest, een van zijn namen, is, hij is de helper. Hij wil mij helpen. De Heilige Geest van God heeft ons toegang gegeven tot de Vader. Mijn verantwoordelijkheid is om te bidden, om in de geest te bidden. Dat betekent dat de volgende keer als je nadenkt en zegt, ik vind het zo moeilijk om te bidden, dat je de Heilige Geest mag vragen om je gedachten over te nemen, zodat je naar zijn gezindheid kunt bidden. Dat je mag vragen om je hart over te nemen, zodat je liefdevol kunt bidden. Dat je mag vragen om je wil over te nemen, zodat je in gehoorzaamheid kunt bidden. Hij verzegelt ons en daarom bedroeft de Heilige Geest niet. Hij geeft ons toegang tot de Vader. En daarom bid in de geest. En een derde bediening van de Heilige Geest zegt, hij maakt ons tot een woonplaats voor God. Efesiërs 2. Op hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God in de geest. Op hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God in de geest. Dat is wonderbaarlijk. Dat is echt wonderbaarlijk, vind ik. Je vroeger, toen ik God niet kende, was ik een woonplaats van een andere geest. Een onheilige geest. Maar nu, Paulus noemt dat in zijn brief wat eerder, noemt hij de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat was ik eens. Maar toen ik de Heer Jezus aanvaarde in mijn leven, kwam de Heilige Geest in mijn leven. En weet je wat? Hij maakte mij tot een woonplaats voor God. En dat heeft hij ook bij jou gedaan, als je hem kent. Weet je, het is een prachtig als je in de Bijbel kijkt hoe God bij mensen wil wonen. Hoe God bij mensen wil wonen. Dat is voor te ver om daar nu op in te gaan. Maar hoe God bij mensen wil wonen. Ik hoorde pas van een echtpaar dat de vader van de man van het echtpaar bij dat echtpaar in huis kwam wonen. Hij was weduwnaar geworden. En ze hadden de benedenverdieping van hun huis hadden ze helemaal verbouwd en ingericht, zodat hij daar kon wonen. Hij mocht voorgoed bij hen inwonen. En weet je, wanneer je de Heer Jezus Christus aanvaardt als je redder en als je verlosser, dan woont Gods geest in je. Weet u dan niet dat uw lichaam de tempel van de Heilige Geest is? Staat op een andere plaats. Nou, het is iets wonderbaarlijks. Het is bijna niet voor te stellen ook, maar de Bijbel zegt, zo is het. En wat is dan mijn verantwoordelijkheid die daar tegenover staat? Efeze 4 zegt, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Hij heeft mij verzegeld, bedroef de Heilige Geest niet. Hij geeft mij toegang tot de Vader, bid in de Geest. Hij maakt mij tot Gods woonplaats, bewaar de eenheid van de Geest. Een eenheid van de Geest, dat is niet zoiets van we kunnen het goed met elkaar vinden, we hebben het best gezellig met elkaar hier. Maar de eenheid van de Geest, dat gaat veel dieper. Als ik nieuwe christenen ontmoet, mensen die ik nog niet ken, dan wil ik niet weten waarin we van elkaar verschillen misschien. Hoe we over bepaalde dingen anders denken. Maar ik wil graag allereerst weten wat we gemeenschappelijk hebben. Wat hebben we gemeen met elkaar? En we hebben iets heel bijzonders gemeen. En dat is de Heilige Geest die in ieder van ons woont. Het is zo belangrijk om te zien wat die eenheid in de geest is. En weet je wat die eenheid in de geest uitwerkt ook in een gemeente? Dat is eensgezindheid. Eensgezindheid. Dat betekent niet dat je over alle dingen hetzelfde denkt precies. Maar eensgezindheid, dat is een uitwerking van Gods geest onder ons. Dat je eensgezind bent als gemeente. En daar worden bijzondere zegeningen aan verbonden. Een vierde bediening van de Heilige Geest. Gods geest openbaart de waarheid aan ons. Openbaart de waarheid aan ons. Paulus zegt, Efeze 3, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Het wonderlijke geheimenis wat het evangelie is, heeft hij bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Gods geest openbaart Gods waarheid aan ons. Weet je, toen je tot geloof kwam, gaf God je ook direct een Bijbelleraar die je kon helpen bij het lezen van de Bijbel. Als je tot geloof komt, krijg je direct ook een Bijbelleraar. Dat wil niet zeggen dat je niet ook van andere mensen ook kunt leren of kunt vragen. Zeker. Maar God geeft zijn Heilige Geest om ons te leiden in die waarheid die in zijn woord is gegeven. Hij is de geest van openbaring. In het begin van die brief van de Efeziërs, daar bidt Paulus voor die christenen daar. En dan zegt hij dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u, zegt hij, u, de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van hem mag geven. Niet alleen maar kennis van de Bijbel, maar kennis, Bijbelkennis die ons de kennis van hem openbaart, van Jezus openbaart. Jezus zei over de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal mij verheerlijken en het u bekendmaken. Nou, wat is nu mijn verantwoordelijkheid die daar tegenover staat? Efeze 6, draag de verlossing die je hebt gekregen, draag die als een helm en Gods woord als een zwaard dat u van de geest ontvangt. Een beeldspraak, daar in dat hoofdstuk gaat het over de geestelijke wapenrusting. Paulus neemt er wat voorbeelden van een soldaat en uit het oorlog, hoe we ons als christenen moeten opstellen in de geestelijke strijd waar we mee te maken hebben. En dan zegt hij, draag die verlossing als een helm op je hoofd. En Gods woord als het zwaard dat je van de geest ontvangt. Een helm is het beeld dat je verstand wordt vernieuwd, je denken wordt vernieuwd. Door Gods woord, dat je gaat leren denken vanuit Gods openbaring, vanuit Gods woord gaat leren denken. Het is geweldig als je verstand verlost wordt. Dat denken wordt gevormd. En neem het zwaard van de geest, dat is het woord van God. De Heilige Geest leert mij dat woord van God kennen en begrijpen. Wat moet ik doen? Dat betekent dat ik dat woord van God moet nemen, de Bijbel moet nemen. En dat woord gebruik allereerst in mijn eigen leven en op mezelf ga toepassen. En weet je, ik denk dat de Heilige Geest, dat het soms zo is dat die christenen niet kan onderwijzen. Veel christenen misschien wel, niet kan onderwijzen. En dan is dat omdat ze geen tijd nemen om het woord te lezen. Het woord te memoriseren. En over dat woord van God na te denken. Maar neem er geen genoegen mee dat je af en toe misschien een preek hoort. Of regelmatig, of luister naar anderen wat die over de Bijbel zeggen. Maar pak zelf dat woord en neem het en eet het en neem het tot je. Er is nog een vijfde bediening en dat is de laatste. Hij heeft mij verzegeld. Bedroef de geest van God niet. Hij heeft mij toegang gegeven. Bid in de geest. Hij heeft mij tot de woning van God gemaakt. Bewaar de eenheid van de geest. Hij openbaart het woord aan mij. Neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En de vijfde bediening. De Heilige Geest van God versterkt ons innerlijk. Mogen Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn geest wordt gesterkt. Mogen hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn geest wordt gesterkt. De Heilige Geest van God versterkt ons innerlijk. Weet je, we besteden ongetwijfeld volop tijd aan ons uiterlijk. en de verzorging van ons lichaam. Dat doen we vanzelf, denk ik. Maar als we net zoveel voor onze innerlijke mens zouden zorgen en bidden als voor onze uiterlijke mens, dan zouden we misschien nog betere christenen worden. Zeg een gemakkelijke Heer, ik heb zoveel hoofdpijn, wilt u me alstublieft daarvan verlossen? Of ik heb dit, Heer, herstel me, genees me. En daar mogen we zeker om bidden. Maar als we ook eens zouden bidden, o God, ik heb een onvergevende geest. Ik heb een kritische geest. Ik heb een ondankbaar hart. Heer, verlos me daarvan. Paulus zegt, die innerlijke mens, die heeft kracht nodig. En God geeft die en wil die geven. Weet je, er zijn vaak genoeg momenten ook in mijn leven geweest dat de uiterlijke mens sterk was, maar de innerlijke zwak. Maar de Heilige Geest van God is degene die ons innerlijk versterkt. En dat is één van zijn bedieningen. Wat is mijn verantwoordelijkheid dan nu? Als God dat wil doen, hij wil me innerlijk versterken. Wat is dan mijn verantwoordelijkheid? Efeze 5, vers 18, waar we mee begonnen, zegt, word vervuld met de geest. Bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld met de geest. Wat zijn de bewijzen van vervuld zijn met de geest? Als we dat opzoeken en daarin lezen, dan zijn dat niet de uiterlijke tekenen die we bijvoorbeeld in Handelingen 2 zien. Of waar soms hoog van wordt opgegeven. Allerlei uiterlijke tekenen als zijnde, dat zouden dat kenmerken van de Heilige Geest zijn. Of dat ik vervuld ben met Gods Geest. Maar als ik dat in Efeze opzoek, dan heeft dat alles te maken met mijn gedrag en met mijn karakter. Paulus die maakt dat contrast, die contrasteert dat en zegt, niet vervuld zijn met beheerst worden door, vervuld is beheerst worden door, niet beheerst worden door wijn of door alcohol in het algemeen, maar beheerst worden door Gods geest. Wijn is een, alcohol is een schijnkracht. Het geeft je misschien tijdelijk wat. Ja, wat geeft het? Stimuleert het? Ik las in een commentaar dat de mensen in Efeze dronken werden omdat ze zo met hun goden konden communiceren. En daarom werden ze dronken. Het is een misleidende kracht, alcohol, als je daarvan verwacht. Het kan ervoor zorgen dat je je zelfbeheersing verliest. En een kenmerk van Gods geest is juist dat we zelfbeheersing, dat we daarin groeien. Wijn is een macht, alcohol is een macht, kan het zijn. Maar Gods geest geeft echte innerlijke geestelijke kracht. Weet je, nergens in de Bijbel wordt ons geboden om met de Heilige Geest gedoopt te worden. Soms hoor je die uitdrukking. Maar we werden gedoopt in de geest toen we tot geloof kwamen. Want dan zegt de Bijbel in 1 Korinthe, dan worden we gedoopt in dat lichaam van Christus direct. Dan worden we gedoopt in dat lichaam wat we alle christenen wereldwijd behoren. Hij doopte je, hij verbond je met dat lichaam van Christus wereldwijd. En toen hij dat deed, verzegelde hij je. En hij gaf je toegang tot God. En hij maakte je tot Gods woonplaats. En hij opende Gods waarheid voor je. En hij gaf je kracht, innerlijke kracht. God heeft van zijn kant door zijn Heilige Geest alles gegeven wat ik nodig heb. Nu is het mijn verantwoordelijkheid om me zo te laten leiden door die geest, dat Gods kracht in mij geopenbaard kan worden. In mijn dagelijkse leven, in mijn leven van alle dag, in het dienen van andere mensen, misschien ook dienstbetoon. Want hoe laat ik mensen zien dat ik geestelijk sterk ben? Het kan gezien worden in wat Jezus zegt. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. De kracht van God is niet een luxe voor een evangelische groep christenen. De kracht van God is een noodzaak voor elke gelovige. Die wil leven zoals Jezus het deed en die een getuige van hem wil zijn. Het is onze verantwoordelijkheid om vervuld te worden met Gods geest. Weet je, het staat daar in die grondtekst. In die grondtekst staat eigenlijk, word voortdurend vervuld. Word voortdurend vervuld. Dat is niet één keer en daar doe je het mee voor de rest van je leven. Maar het staat, word voortdurend vervuld. Ik mag steeds en ik moet steeds vervuld worden met Gods geest. Welke geest beheerst jou vandaag? Is het die geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, zoals dat staat in het begin van die brief? Is het een onheilige geest? Of is het de Heilige Geest? En hoe ga ik dan om met die Heilige Geest in mijn leven? In het besef wat we vanmorgen zo samen gedeeld hebben. Wat de Heilige Geest aan bedieningen in mijn leven bewerkt en doet en gegeven heeft. Vindt de Heilige Geest het erg moeilijk om met mij of met jou samen te leven? Wat is het belangrijk dat jij en ik een goede relatie met de Heilige Geest onderhouden. Hij heeft ons verzegeld, bedroef de geest niet. Hij heeft ons toegang gegeven tot de Vader. Bid in de geest. Hij heeft ons tot een woning van God gemaakt. Bewaar de eenheid van de geest. Hij heeft ons de waarheid geopenbaard. Neem het zwaard van de geest, het woord van God. En hij heeft ons innerlijk gesterkt. Wees vervuld met de geest. Want de enige manier waarop jij en ik kunnen slagen in dit leven als christenen, is door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ik wil graag even een moment stil zijn, zo samen met jullie. En je vragen om de vragen die zo gesteld zijn vanmorgen. En wat aan zegen ons gegeven is om dat een moment in je hart te overwegen en te vragen, wat betekent het voor mij? En wat is er iets waar ik door vanmorgen aangesproken ben? Waarvan ik weet, daar moet ik iets mee doen. Naar de Heere God toe. Komen tot u, Vader in de hemel, in het besef dat, net zoals we kunnen zondigen tegen God de Vader die ons geroepen heeft, tegen de Zoon die voor ons gestorven is, dat we kunnen zondigen tegen de Heilige Geest die in ons woont. Heer, het is een wonder dat u door uw geest in liefde bij ons wilt wonen. En Heer, vergeef ons voor onze houdingen of daden en motieven die uw Heilige Geest hebben bedroefd. Ik bid, Vader, dat ieder van ons een diep verlangen zal hebben om een goede relatie met de Heilige Geest te ontwikkelen en te hebben. En daarin te groeien. Heer, we willen door de Heilige Geest geleid worden, zodat mensen Jezus kunnen zien. Ook door ons leven heen. Op Hem kunnen vertrouwen en gered kunnen worden. O Heilige Geest, maak ons meer gelijk aan de Heer Jezus. We schieten daarin vaak tekort. Dank u, Heilige Geest. Dank u voor de bedieningen die u voor ons hebt gebracht. Help ons nu om in onze reactie op deze bedieningen trouw te zijn. Te beseffen wat onze verantwoordelijkheden zijn. Omwille van Jezus. Amen.